Anno Domini. Belevenissen uit geschiedenis van de kerk. Een programma van Radio Maria.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Anno Domini. Wij bespreken deze uitzending historische gebeurtenissen uit het jaar 1751. Op 12 juli 1751 werd de heilige Julie Billard geboren in Frankrijk in een dorpje in Picardie. Zij is de medestichteres van de Zusters van Onze Lieve Vrouw van Namen, een congregatie die gericht is op het verschaffen van onderwijs aan kinderen in het algemeen, maar in het bijzonder voor arme meisjes. Vandaag de dag is de congregatie aanwezig in 15 landen over heel de wereld. En het moederhuis bevindt zich in Namen, zoals de naam al uitwees. Al van op jonge leeftijd was Sint-Julie zeer devoot en een geboren onderwijzeres. Toen zij 7 jaar was, gaf zij aan haar leeftijdsgenootjes uitleg over de inhoud van de catechismus. Op 9 jaar liet de parochiepriester haar eerste communie al doen, omwille van haar spirituele vorderingen. En in dezelfde periode legde zij een gelofte van kuisheid af. Als jonge dame werd zij door de mensen die haar kenden aanzien als een heilige. Toen zij 22 jaar was, werd zij verlamd in haar onderste ledematen, omwille van een geweerschot die bedoeld was voor haar vader. Hierdoor was zij aan haar bed gekluisterd. Zij spendeerde uren elke dag in gebed en ontving elke dag de heilige communie. De rest van haar tijd spendeerde zij aan het naaien van linnen en zijde voor de liturgie en aan het geven van catechese aan de dorpskinderen, die zich rond haar bed verzamelden. Tijdens de Franse Revolutie moest zij vluchten, omdat zij haar parochiepriester en geestelijk leider verdedigde toen hij weigerde de eed van trouw aan de revolutie te zweren. Het was in deze periode dat zij een visioen kreeg met de opdracht onderwijs te verstrekken aan arme kinderen. En ook in deze periode leerde zij haar medestichteres kennen. Na 22 jaar lang verlamd door het leven te gaan, werd Sint-Julie Billard genezen op het feest van het Heilig Hart van Jezus in het jaar 1804. Na het bidden van een noveen, wat haar biechtvader haar had opgedragen. Enkele maanden later legde Sint-Julie Billard, haar medestichteres en nog 2 andere vrouwen hun eerste geloften af. En de nieuwe congregatie was geboren. Françoise Blais de Bourdon, de medestichteres van de congregatie, was van adel en had uitstekend onderwijs genoten en het was een grote hulp in de vorming van de zusters. De congregatie werd goedgekeurd op 19 juni 1806. En in de jaren daarna werden er verschillende huizen gesticht, zowel in Frankrijk als in België. En in België was dat onder andere in Sint-Niklaas, in Gent en in Namen. De zusters werden in 1809 tot grote droefheid van Sint-Julie Billard gedwongen om hun moederhuis te verhuizen. Voorheen was dat in Frankrijk in de streek waar zij geboren was. En zij kozen op uitnodiging van de plaatselijke bisschop voor Namen, waar het zich nu nog altijd bevindt. De bisschop van Gent in die periode, Monseigneur de Broglie, zei over haar dat zij meer zielen gered had door haar geestesleven in vereniging met God dan door haar uitwendig apostolaat. In januari 1816 werd zij zwaar ziek en na 3 maanden van in stilte lijden stierf zij met het Magnificat op haar lippen in het moederhuis te Namen. In 1669 werd zij heilig verklaard. En zoals daarnet gezegd, bestaat deze congregatie nog altijd en is de congregatie actief in 15 landen over heel de wereld. En dus ook nog in ons land. Op 12 maart verkopen de Staten van Friesland de laatste gronden van het beeld die nog in hun bezit waren. De Staten van Friesland was een bestuurscollege dat de belangen van Friesland trachtte te behartigen ten opzichte van het landsheerlijk gezag. Dit college bestond van 1498 tot aan 1795, want toen ontstond de Bataafse Republiek, de facto een vazalstaat van de Franse Republiek. En zij doekte de Staten van Friesland op. De Staten van Friesland bestonden bij oorsprong uit de gekende standen, de geestelijkheid, de adel en de burgers. Maar zij hadden ook de stand van de eigen erfden. Dat waren personen die niet van adel waren, maar die wel grond van enige omvang in handen hadden. Maar nadat de Calvinisten aan de macht kwamen, werd de samenstelling veranderd. De geestelijken maakten er geen deel meer van uit, en de indeling naar standen verdween ook volledig. De staten werden in de plaats ingedeeld naar streek, van waar de aanwezigen afkomstig waren. Gouwen genaamd. Dit wil echter niet zeggen dat de standen niet meer relevant waren. Elke gouw mocht één iemand uit de adel afvaardigen en één iemand uit de eigen erfden, dus de niet-adellijke grondbezitters. De steden daarentegen mochten samen 3 gedeputeerden benoemen. Dus dat is meer informatie over de Staten van Friesland. Maar wat is nu het beeld? Het beeld is een streek in de huidige provincie Friesland in Nederland. Het is een van de oudste polders van Nederland. En wat nu het beeld is, was tijdens het grootste deel van de middeleeuwen zee. De Middelzee was een zeearm die tot diep in Friesland reikte en het in 2 deelde. Van 1100 tot 1300 slipte deze zeearm in het binnenland bijna helemaal dicht. Het ontstane land werd Nieuwlanden genoemd. En dan door een dijk gebouwd in 1300 slipte het noordelijk gebied van de vroegere zeearm ook helemaal aan. En dat is wat nu het beeld genoemd wordt. Door de jaren werd deze aanslibbing steeds groter en groter en het werd waar nodig ingedijkt. En het werd een zeer vruchtbaar gebied. De Friese Staten echter raakten in 1637 in geldgebrek en zij besloten een deel van het beeld aan de pachters te verkopen. En in 1751 hadden zij weer geld tekort. En zij verkochten het laatste deel van het beeld dat nog in hun handen was. Ook weer aan de pachters van dit gebied. En zo kunnen we ook onmiddellijk zien trouwens hoe zo'n eigen erfden konden ontstaan. In het beeld spreken ze een eigen Hollandse taal, dus geen Fries. Maar het behoort momenteel in het huidige Nederland tot de provincie Friesland. Op 13 juni verleent de koning van Pruisen een octrooi om de Pruisische Aziatische Compagnie op te richten. Dit was mogelijk gemaakt omdat Pruisen in 1744 de haven van Emden had geannexeerd, wat in de huidige deelstaat Neder-Saxen in Duitsland ligt. En zo hadden zij toegang gekregen tot de Noordzee. Een deel van de financiers van deze compagnie kwamen uit Vlaanderen en Holland. Deze compagnie had het monopolie voor de handelsvaart tussen China en Pruisen en het recht om in naam van koning Frederik II van Pruisen verdragen met Aziatische vorsten af te sluiten. De compagnie was zeer succesvol. Zij boekten grote winsten en verloren geen enkel schip. Ze hadden 4 schepen. De 7-jarige oorlog echter stak een stokje in de wielen. De Fransen bezetten in 1757 de stad Emden en zij blokkeerden de haven. waardoor het voor de compagnie niet meer mogelijk was om reizen te maken. Dat is dus slechts 6 jaar na het ontstaan van de compagnie. En de Pruisische Aziatische Compagnie werd officieel ontbonden door Frederik II van Pruisen in 1765. Maar op de tweede Chinavaart van de compagnie was van september 1752 tot juni 1753 vaarde er een Mechelaar mee, Jan Frans Michel geheten, ook wel Jean-François Michel gezegd. Deze reis duurde 10 maanden en Jan Frans hield gedurende heel deze periode een dagboek bij, in het Frans, met onder andere waterverftekeningen en zeer mooie beschrijvingen van de eilanden die hij tegenkwam. Zijn reisverslag wordt bewaard in de Koninklijke Bibliotheek in Brussel. In Londen vond de eerste uitvoering van George Friedrich Händels oratorium The Choice of Hercules plaats. Dat verhaalt over hoe de jonge Hercules moet kiezen wat voor leven hij zal leiden. Een leven van plezier en genot of een leven van deugd. Wij luisteren naar een aria uit dit werk genaamd Yet Can I Hear That Dulcet Lay. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Anno Domini. Wij zijn enkele historische gebeurtenissen uit het jaar 1751 aan het bespreken. Op 22 oktober sterft Willem Karel Hendrik Friso, of de Willem de Vierde van Oranje-Nassau, prins van Oranje en vorst van Oranje-Nassau. Hij was de eerste erfstadhouder van de Republiek der Verenigde Provinciën, of de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden. Willem had het stadhouderschap van Friesland en dat van Groningen geërfd van zijn vader. En in 1722 was hij verkozen tot stadhouder van Gelre. De vier andere provincies van de Nederlandse Republiek, namelijk Holland, Zeeland, Utrecht en Overijssel, hadden in 1702 besloten om geen stadhouder meer aan te stellen, na de dood van de vorige stadhouder die kinderloos gestorven was. Maar in 1747 stelden ook zij Willem de Vierde aan als stadhouder. En zo hadden de Verenigde Provinciën voor het eerst allen dezelfde stadhouder. Alle zeven gewesten besloten ook om het stadhouderschap erfelijk te maken in 1747 en het dus te laten gaan op de zoon van Willem. De stadhouders hadden sinds Willem van Oranje veel macht naar zich toegetrokken. En in deze periode had het veel weg van een soort monarchie. Willem de Vierde, hij die dus gestorven is in 1751, was getrouwd met prinses Anna van Hannover, de dochter van de koning van Engeland, George de Tweede August, die ook keursvorst van Hannover was en die de laatste Britse koning was die buiten Groot-Brittannië geboren werd, namelijk in Hannover. Willem de Vierde werd opgevolgd door zijn zoon Willem de Vijfde van Oranje-Nassau. Willem de Vijfde was slechts 3 jaar toen zijn vader stierf en zijn moeder was regente, zolang hij minderjarig was. Willem de Vijfde was meteen ook de laatste erfstadhouder van de Republiek, dus de tweede erfstadhouder en de laatste. Hij ging in ballingschap toen in de nasleep van de Franse Revolutie in 1795 de Bataafse Republiek ontstond, die de Republiek der Verenigde Provinciën verving. Deze republiek is al eerder in deze uitzending ook vernoemd en was een de facto vazalstaat van Frankrijk. En later werd de Bataafse Republiek ook geannexeerd door Napoleon. In 1801 deed Willem de Vijfde afstand van al zijn rechten als stadshouder. En dat was het einde van het stadshouderschap. In 1751 werd Jonathan Edwards uitgenodigd om een preek te geven ter gelegenheid van het signeren van een verdrag tussen Mohawk-Indianen en vertegenwoordigers van Massachusetts in Amerika. Hij veroordeelt daarin de Engelse settlers die in hun handelingen met de Indianen hun eigen financiële en territoriale voordelen plaatsen boven het verkondigen van het evangelie. Jonathan Edwards was een Amerikaanse theoloog en prediker die een enorme invloed uitoefende en nog altijd uitoefent op het Amerikaans en Engels protestantisme. Hij was een van de spilfiguren van wat men The First Great Awakening noemt, een periode in Amerika van een opleving van religiositeit die plaatsvond in de eerste helft van de 18e eeuw. De nadruk lag op de persoonlijke relatie met Jezus. En rituelen en uitgebreide liturgie werd door hen als een drempel aanzien voor een persoonlijke relatie. Een gedachtegang die nog zeer aanwezig is bij vele Amerikaanse protestanten en bij variaties van het protestantisme die in Amerika ontstaan zijn. De Verenigde Staten heeft verschillende van deze Great Awakenings gekend. En zoals gezegd was Jonathan Edwards een van de belangrijkste theologen van deze eerste heropleving. De vurige manier van preken die Amerika nu zo kenmerkt, werd in deze periode voor het eerst gangbaar in Amerika. Het is ook in deze periode dat voor het eerst grote getalen van de zwarte bevolking zich bekeerden tot het christendom. Ook in het Calvinistische Nederland was er in diezelfde periode een heropleving van geloof. En de Amerikaanse invloed speelde hier zeker aan vast een rol. Ook in dit jaar werd de Kalvaria Banska Stiavnica voltooid. Deze barokke Kalvari is gelegen in het huidige Slowakije, toen deel van het Koninkrijk van Hongarije. Het bestaat uit 3 kerken en 22 kapellen. Het is dus een zeer groot domein. Boven op een berg, een oude vulkaan om preciezer te zijn. Het is gebouwd naar voorstel van de Jesuiten. Het oorspronkelijke plan van de lokale overheid was een stuk kleinschaliger. De Jesuiten waren in de 18e eeuw zeer actief in het Koninkrijk van Hongarije. Het land waarop de kruisweg is gebouwd was een geschenk van een protestant die in de mijnbouw actief was. De eerste hoeksteen werd gezegend op het heilig feest van de kruisverheffing op 14 september 1744. En het volledig afgewerkte complex werd gezegend op 14 september 1751, dus slechts 7 jaar later. Veel gelovigen droegen onbetaald hun arbeid en tijd bij aan de bouw van de Calvari. Reeds toen het nog in opbouw was, kwamen er al pelgrims op bedevaart. En er zijn verschillende genezingen gedocumenteerd. De bedoeling van de Calvari was om aan de hand van schilderijen, fresco's, beeldhouwwerken, houten en stenen portalen het verhaal van Jezus zijn lijdensweg en dood voor te stellen. Je begint aan de voet van de berg en hoe hoger je klimt, hoe dichter bij Jezus zijn doodje komt, tot je aan de top komt met de kapel van het heilig graf. Bij het naar beneden gaan worden de 7 smarten van onze lieve vrouw afgebeeld. Ook in 1751 bezocht de keizer van het Heilig Roomse Rijk de Calvari in het huidige Slowakije, toen dus het Koninkrijk van Hongarije. Frans de Eerste Stefan, in onze streken ook bekend als Frans van Lorijnen, was keizer van 1745 tot 1765. Hij was slechts de 4e zoon, maar zijn oudere broers stierven alle 3, waardoor hij de titels van zijn vader erfde. Hij was getrouwd met de invloedrijke Habsburger Maria Theresia van Oostenrijk, aartshertogin van Oostenrijk en koningin van Hongarije en Bohemen. Haar invloed was cruciaal in zijn verkiezing tot keizer van het Heilig Roomse Rijk. En al was zij officieel keizerin-gemalin, in feite bestuurde vooral zij het Rijk op politiek en diplomatiek vlak, en hij vooral op financieel vlak. Zij hadden 16 kinderen samen, waaronder Marie Antoinette, de latere koningin van Frankrijk. In 1751 bezocht keizer Frans I op het feest van de heilige drievuldigheid de Calvari, samen met andere hoogstaanden, voor een plechtige mis. Het begin van de Calvari was aldus veelbelovend. Maar het domein heeft ook heel veel moeten doorstaan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het zwaar beschadigd. En onder het communistisch regime werd het niet onderhouden. Er werd wel een renovatie uitgevoerd, maar tussen 1989 en 2004 zijn er veel van de oorspronkelijke kunstwerken gestolen en werd de site meermaals gevandaliseerd. Nu echter is de site in goede handen. Veel weldoeners geven hun tijd, dan wel hun geld, en het volledige complex wordt in fases gerestaureerd. De Calvari trekt momenteel zo'n 70.000 pelgrims en bezoekers ieder jaar. En in 1993 werd het erkend door UNESCO als werelderfgoed. Op 17 januari sterft de barokke componist Tommaso Albinoni. Hij was reeds in zijn tijd een geprezen componist en werd op positieve wijze vergeleken met onder andere Antonio Vivaldi. Johann Sebastian Bach was een bewonderaar van zijn muziek. In zijn tijd was hij vooral bekend om zijn operas, maar nu eerder om zijn instrumentele werken, waarvan er veel bewaard zijn gebleven. Wij luisteren naar een van zijn meest bekende werken, een oboe-concerto. Hij is trouwens de eerste Italiaan die stukken schreef met de oboe als solo-instrument. In Rusland wordt de Elisabethaanse Bijbel gepubliceerd. Dit is een vertaling van de Bijbel in het Kerkslavisch, de liturgische taal van de Slavische kerken. Zowel de orthodoxe als de oosters-katholieke Slavische kerken gebruiken het Kerkslavisch als liturgische taal. Al zijn er nu ook kerken waar de lokale taal gebruikt wordt. Het Kerkslavisch wordt geschreven met het Cyrillisch alfabet en is een taal die op heden alleen in liturgische context gebruikt wordt. De eerste complete vertaling van de Bijbel in het Kerkslavisch verscheen in 1581, gedrukt in het toenmalige Pools-Litouwse gemenebest. Een tweede vertaling verscheen in 1663 in Rusland en de derde vertaling was de voornoemde Elisabethaanse Bijbel, die dus in 1751 werd gepubliceerd. De aanleiding hiervoor was een decreet van Elisabeth Petrovna, de tsarina van Rusland in deze periode. De tweede editie van de Elisabethaanse Bijbel, die uitgebracht werd in 1756, is tot op vandaag de officiële Bijbelvertaling voor de Russisch-Orthodoxe Kerk. Weliswaar heeft het wel een paar kleine wijzigingen ondergaan. In Tibet worden de 7 leiders van een opstand tegen het Chinese gezag terechtgesteld. De opstand in Tibet van 1750 vond plaats als reactie op de moord van de regent van Tibet door 2 Chinese vertegenwoordigers van de keizer. De opstandelingen vermoorden op hun beurt de 2 Chinese vertegenwoordigers, ambans genoemd. En daarbij ook 10 Chinese militairen en burgers. De opstand echter sloeg niet aan en de Dalai Lama steunde de opstandelingen niet. Zij sloegen bijna onmiddellijk na de moorden op de vlucht, maar werden door de autoriteiten gearresteerd. Ook de grote sommen geld die zij buitgemaakt hadden, werden in beslag genomen. In 1751 arriveerde een Chinese generaal in Tibet. De leiders van de opstand werden gedood door 1000 sneden. Een typische Chinese manier om verraders terecht te stellen, in het Chinees linchi genoemd. De andere opstandelingen werden gewurgd en onthoofd en hun hoofden op palen tentoongesteld. Voltaire publiceert zijn boek Le siècle de Louis XIV, een geschiedkundig werk over de Franse vorst Lodewijk XIV, ook wel de Zonnekoning genoemd. Volgens Voltaire waren in de geschiedenis 4 grote periodes van verlichting geweest. De eerste onder Alexander de Grote en Pericles, de tweede onder Julius Caesar en keizer Augustus, de derde was de Italiaanse Renaissance en de vierde en grootste van allemaal onder Lodewijk XIV. Zijn geschiedkundig werk focust op de ontwikkelingen op het vlak van de rede en cultuur en niet zozeer op militaire veroveringen en politiek. Zijn visie op Lodewijk XIV heeft nog altijd een zeer grote invloed op hoe er nu op die periode wordt teruggekeken. En nog een klein weetje over Voltaire. Voltaire kon Nederlands spreken en schrijven. In 2007 werd een kort briefje teruggevonden, door hem geschreven in het Nederlands, naar aanleiding van de publicatie van een Nederlandse vertaling van een van zijn werken. Gedurende 1751 brengt paus Benedictus XV 5 encyclieken uit. Deze gaan onder andere over de praktijk van aflaten, over ketters die asiel in een kerk zoeken na het plegen van een misdrijf en hoe men met die ketters moet omgaan, en over het samenleven van Joden en christenen, omwille van de situatie in Polen op dat moment. Paus Benedictus XV was een zeer geleerd man. Toen hij nog maar 19 jaar was, verkreeg hij de graad van dokter in de theologie en in de rechten, zowel in het kerkelijk als burgerrechtelijk recht. Toen de vorige paus gestorven was, geraakten de kardinalen het niet eens over de nieuwe paus. Het conclaaf duurde 6 maanden lang. En uiteindelijk werd paus Benedictus XV gekozen als compromisfiguur. Hij was een toegewijde en energieke paus en diplomatiek zeer sterk. Zijn pauselijke termijn werd gekenmerkt door zijn encyclieken die onduidelijke kerkrechtelijke kwesties ophelderden. Tot op vandaag wordt hij aanzien als een belangrijk kerkjurist. Zijn Engelse tijdsgenoot, Horace Walpole, schrijver en politicus, beschreef hem als volgt. Geliefd door Roomsen, gewaardeerd door protestanten, een priester zonder brutaliteit of belangstelling, een prins die geen favorieten kende, een paus zonder nepotisme, een auteur zonder ijdelheid, een man die nog door intellect, nog door macht gecorrompeerd kon worden. Zeer mooie woorden van een man uit het protestantse Engeland. De Fransman Jean-Philippe Rameau, een van de belangrijkste barokcomponisten en een invloedrijke muziektheoreticus, componeerde in 1751 zijn opera Acanthe et Séphis, ter gelegenheid van de geboorte van Lodewijk, de oudste zoon van de Dauphin Louis. De opening viert deze koninklijke geboorte met vuurwerk en een kanonnensalvo. En daar gaan we even naar luisteren.
Thank you.
Beste luisteraars, welkom terug in het programma Anno Domini. Wij zijn aan het laatste deel van onze uitzending gekomen. En dus is het weer tijd voor onze rubriek Korte Weetjes. Ditmaal over gebeurtenissen uit het jaar 1751. In Engeland en zijn kolonies duurde het jaar 1751 slechts 282 dagen. En dit is zo omdat zij van kalender veranderde. Het nieuwe jaar 1752 begon al op 1 januari. Waar 1751 slechts op 25 maart begonnen was. 24 maart 1750 was dus de dag voor 25 maart 1751. En er was dus geen 1 januari 1751 in Engeland. Vanaf dat jaar in Engeland wordt nieuwjaar niet meer gevierd op 25 maart. Het feest van Maria Boodschap, wat zij Lady Day noemde, maar op 1 januari. Wat natuurlijk ook wel degelijk nog een link heeft met onze lieve vrouw. In Os in Nederland, de provincie Noord-Brabant, ontstaat er op 26 april 1751 een brand in een klompenmakerij. Omdat er een felle wind waait, verspreidt het vuur zich snel en er ontstaat een grote stadsbrand. 2/3 van de huizen in de binnenstad worden verwoest. Axel Frederik Kroonstedt ontdekt het element nikkel. Hij was een Zweedse mineraloog en chemist. Hij wordt aanzien als een van de stichters van de moderne mineralogie. De mijners die werkzaam waren in de mijn waar Kroonstedt nikkel ontdekte, noemden het metaal kopernikkel. Koper omdat het eruit zag als koper en nikkel omdat zij dachten dat een demon of een ondeugend bovennatuurlijk wezen, in het Duits nikkel, hen belemmerde het koper eruit te winnen. Maar Axel Frederik Kroonstedt toonde aan dat het om een ander element ging en dat het dus geen koper was. In 1751 begint men de Sint-Anna-kerk te bouwen in Willemstad, de hoofdstad van Curaçao. Dit was de eerste katholieke kerk in Curaçao. Een eiland, dat is een eiland gelegen in de zuidelijke Caribische Zee, net voor de kust van Venezuela. Een broeder uit Puerto Rico, broeder Miguel Grimón, begon de bouw van de kerk. En deze werd afgewerkt in 1768 door broeder Maubach. De kerk werd tot basiliek gemaakt in 1975 door paus Paulus VI. Het is een van de kleinste basilieken ter wereld. De wijk Otabanda, waar de kerk zich bevindt, werd in 1997 tot UNESCO werelderfgoed verklaard. En dus de kerk zelf ook. Curaçao is een van de overzeese gebieden van Nederland en heeft een eigen statuut en grondwet. De meerderheid van de bevolking is katholiek. De prestigieuze Universiteit van Pennsylvania houdt zijn eerste lessen. De universiteit werd gesticht door Benjamin Franklin en is tot op heden een privé-instituut. De universiteit heeft als motto Leges sine moribus vani. Wetten zonder moralen zijn niets betekenend. De Engelse dichter Thomas Gray publiceerde zijn bekendste gedicht, Elegy Written in a Country Churchyard, of Elegie geschreven op een dorpskerkhof. en hij publiceerde dit in een Brits magazine. Dit gedicht telt 32 kwatrijnen en is zeer geliefd in Engeland. Ik lees u het begin van dit gedicht voor, in een vertaling van J.P. Guépin. De klok rouwt om het verscheiden van de dag. Het loeiend vee trekt slingerend door de wei. De ploeger sjouwt vermoeid naar huis terug en laat het rijk aan duisternis en mij. Nu dooft het schemerige landschap voor het gezicht. De lucht is stille plechtigheid ten prooi. Behalve waar de tor gonst in zijn vlucht. Getinkel sust de schapen in hun kooi. Behalve waar uit ginds begroeid kasteel. De Norse uil zich bij de maan beklaagt. Om wie er doolt bij zijn geheim prieel. En dus zijn oud en eenzaam rijk belaagt. Onder de ruige olm, de taxisheg, waar de vermolmde zode zerken schoort, daar slapen, in een nauwe kluis gelegd, de voorvaders van dorp voor eeuwig voort. Nog het wierook ademde ochtendgloren, de zwaluw tilpend uit zijn strooien nest. Hanen klaroen nog echoende horen, zal hen ooit wekken uit hun simpele rust. Voor hen niet meer brandt in de haard de gloed, geen huisvrouw bezig met het avondbrood. Geen kinderen rennen vader tegemoet, om strijd, om kussen vragend op zijn schoot. Vaak won hun sikkel rijke oogsten af, hun voren brak door stugge kluiten heen. Hoe vrolijk dreven zij het span in draf, hoe zeeg het bos door forse bijl ineen. Dat eerzucht niet hun nuttig werk veracht, hun huisvreugd en hun lot, al is het banaal. Nog staat beluisteren met een kille lach, van darmen het simpele geschiedverhaal. De praal van adel of magistratuur, en al wat schoonheid, al wat rijkdom gaf, wacht evenzeer het onontkoombaar uur. Het pad van glorie leidt slechts naar het graf. Beste luisteraars, dit waren de eerste 9 kwatrijnen van het gedicht Elegie geschreven op een dorpskerkhof van de dichter Thomas Gray en vertaald door J.P. Guépin. Het volledige gedicht telt 32 kwatrijnen. In Zweden sterft koning Frederik de I. Frederik had zijn vrouw opgevolgd toen zij in 1720 troonsafstand deed. Frederik de I. stichtte de 2 van de 3 voornaamste ridderlijke ordes van Zweden, de meest nobele orde van de Serafijnen en de orde van de Polster. De 3e grote Zweedse orde, de orde van het zwaard, hervormde hij. Koning Frederik de I. en zijn vrouw hadden geen kinderen en het huis van Hesse stierf met hen uit in Zweden. Prins Adolf Frederik van het huis van Holstein-Gottorp volgt hem op. Hij was als kroonprins verkozen in 1743. Universiteit van Glasgow stelt Adam Smith aan als professor in de logica. Adam Smith is natuurlijk de zeer bekende econoom. En Ferdinando Galiani publiceert zijn boek Della Moneta, wat beschouwd wordt als het allereerste werk van moderne economische analyse. Dit boek verscheen 25 jaar voordat Adam Smith zijn Wealth of Nations verscheen. In het Nederlands vertaald als De Welvaart van Landen. Op 12 januari wordt Ferdinand geboren uit het huis Bourbon. Later werd hij koning van Napels, koning van Sicilië en uiteindelijk als Ferdinand I koning der beide Siciliën. Hij wordt twee keer van zijn troon van Napels afgezet, maar slaagt er beide keren in om zijn troon te herwinnen. Op 16 maart wordt James Madison geboren, die later de vierde president van de Verenigde Staten van Amerika zal worden. Nog een telg van een koninklijke familie wordt geboren in 1751, namelijk Karel Emanuel IV, de latere koning van Sardinië. In 1802, na de dood van zijn vrouw, doet hij troonsafstand ten voordele van zijn broer. In 1815, wanneer hij 64 jaar oud is, legt hij de eerste geloften af bij de Jezuïten. En hij brengt de rest van zijn leven door in het noviciaat van de Jezuïten in Rome. Maria Anna Mozart wordt geboren. Zij was een begiftigd pianist en reisde heel Europa rond als kindartiest, samen met haar jongere broer Wolfgang Amadeus Mozart. Naast muzikant zou Maria Anna ook componist geweest zijn, aangezien Wolfgang composities van haar geprezen heeft in brieven die hij haar schreef. Maar er is geen enkele compositie van haar overgeleverd. John Machen sterft. Hij was een Britse wiskundige, een professor van astronomie. Hij is het meest gekend omdat hij een formule ontwikkelde waarmee hij de waarde pi tot aan het 100ste komma-getal kon berekenen. Deze formule is door zogenaamde pi-jagers eeuwen gebruikt om zoveel mogelijk cijfers van pi te ontdekken. En zelfs nog in de tijd van computers wordt de formule gebruikt. Op 22 augustus stierf Andrew Gordon, een Schotse Benedictijnse monnik. Hij was naast monnik ook jurist, filosoof, theoloog en ook fysicus en uitvinder. Hij was professor filosofie aan de Universiteit van Erfurt in Thuringia, Duitsland. Hij was baanbrekend met zijn werk rond elektriciteit en bouwde onder andere de eerste elektrische motor. Claude de Jouffron d'Abon wordt geboren. Hij was een Franse ingenieur en na initiële mislukkingen de uitvinder van de eerste stoomboot. Op 9 oktober stierf Jacob François Moreau. Hij was een Vlaamse orgelbouwer wiens atelier gevestigd was in Rotterdam. Zijn bekendste orgels bevinden zich in de Sint-Jan-kerk van Gouda en in de Grote of Maria Magdalena-kerk van Goes. Hij was getrouwd met een zus van Louis II de La Haye En vermoedelijk leerde hij de stijl van leden van deze familie. De familie de La Haye is namelijk een van de voornaamste orgelbouwfamilies van België. Zij waren afkomstig uit Noord-Frankrijk of Henegouwen en vestigden zich in Gent en in Antwerpen. Veel van de orgels in Vlaamse kerken zijn van hun hand. Jean-Marc Nattier schilderde een portret van Maria Josefa van Saxen. Jean-Marc Nattier was een Franse rococo-schilder uit de Franse school. Hij is vooral gekend voor zijn vrouwelijke portretten. En als kunstschilder aan het hof van koning Lodewijk XV van Frankrijk portretteerde hij de koninklijke dochters. Maar ook de dochters van andere koninklijke families. En zo ook het portret van Maria Josefa van Saxen. Zij was een dochter van de koning van Polen en Maria Josefa van Oostenrijk. Zij was getrouwd met de Dauphin, de opvolger van de Franse troon. Haar man, Lodewijk Ferdinand, stierf echter voor zijn vader en werd dus nooit koning. Maar drie van zijn zonen werden het wel. Het portret van Maria Josefa van Saxen bevindt zich in een van de musea van Versailles. Giuseppe Catalani brengt een boek uit over de liturgie. Giuseppe Catalani was een gerenommeerd liturgist en kerkhistoricus. Hij werd zeer geapprecieerd omwille van zijn geannoteerde en correcte liturgische boeken, die vele eeuwen gebruikt zijn. Hij bracht ook onder andere werken uit over de concilies en over het gebruik van het lezen van de evangelies tijdens de Heilige Mis. De jezuïet Armand de la Ricardie werd omwille van zijn verslechterende gezondheidstoestand teruggeroepen naar Quebec. De pater was een Franse missionaris aan de Indianen, meer bepaald aan de Wendat of Wyandot. Hij sprak hun taal, kreeg een Indiaanse naam en was door hen zeer geliefd. Wat blijkt uit het feit dat zij de pater vroegen om terug te keren in 1747, wanneer hij omwille van een tijdelijke verlamming en het jaar daarvoor had moeten verlaten. En dat doet hij ook. Hij keert zeer gewillig terug naar hen. In 1751 echter moest hij een tweede en een laatste keer de missie verlaten omwille van zijn gezondheid. En hij brengt de rest van zijn leven door in Quebec. In Dresden, in Duitsland, is de katholische hofkirche in aanbouw, in barokke stijl. Het was de officiële kerk van het Hof van de Koningen van Saxen en was verbonden met hun paleis. En veel van de leden van de koninklijke familie liggen er begraven. In 1980 werd het de kathedraal van het bisdom Dresden-Meissen en kreeg het de naam Trinitatis Kathedraal. Op 26 november stierf de heilige Leonard van Porto Maurizio. Hij werd in 1676 geboren in Italië. Hij was als jonge man een zeer goed student en er werd verwacht dat hij in de geneeskunde zou gaan. Hij trad echter toe tot de minderbroeders. Hij was een gedreven priester, reisde heel Italië door om het evangelie te prediken. Hij zette zich in voor de Heilig Hartverering en het sacrament van de Heilige Communie. Hij liet honderden kruiswegen zetten in Italië. Hij was ook een asceet en onderging vele verstervingen. Hij stierf in Rome op 26 november 1751. En veel van zijn geschriften zijn bewaard gebleven. In 1867 werd hij heilig verklaard. Beste luisteraars, zo zijn wij aan het einde gekomen van onze uitzending over historische gebeurtenissen uit het jaar 1751. Tot een volgende keer in het programma Anno Domini.